Dames en heren, van harte welkom op deze bijeenkomst. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, wilt u daar even mee wachten? Ja, maar heel even wachten graag, want anders kan meneer Nater. Ja? Straks als hij weg is. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik nog even uitleggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Voor de pauze is er een spreker die een onderwerp behandelt dat hij zelf kiest of hij door de zaal laat kiezen. Dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen die kunt u opschrijven op briefjes die u op tafel vindt en die kunt u dan in de pauze hier inleveren. Hier vooraan liggen allerlei tijdschriften die uitgegeven zijn door de vereniging. Dat zijn verslagen van bijeenkomsten die in Den Haag gehouden zijn. Ze zijn dus niet van hier, maar ze zijn ook erg de moeite waard. En dan heb ik nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Want het is hier nog een gouden naam. Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Goedenavond, vrienden. Aan het begin van deze bijeenkomst moet ik u erop wijzen dat wij sprekers van deze groep niet al wetend of onfeilbaar zijn. U stelt het erg op prijs wanneer u zelf nadenkt en u zelf een oordeel wilt vormen. Daar ik geen bijzonder onderwerp in gedachten heb.
Subjectief en objectief.
U ziet het, de uitkomst is zeer snel, maar is de rest het er mee eens? Ja, dat. Ja, kijk, wanneer die dan kantelt, dan merkt u dat ongetwijfeld. Dus dat behoef ik niet verder toe te lichten. En als het niet gebeurt, heeft het weinig zin om er nu over te spreken. Dus die kanteling zal vergeten. Ik bedoelde, is iedereen het ermee eens dat we dit eerste onderwerp nemen, objectief en subjectief?
Ja.
Ja, dank u. Wel, objectief, object, de zaak, het ding zelf. Subjectief. Vanuit het subject, vanuit een persoon bijvoorbeeld. Wanneer wij denken dat we objectief zijn, dan proberen we afstand te doen van onze eigen visie en het andere te bezien zoals het is. Maar kunnen we dat wel? Want wij zijn het zelf die waarnemen. Onze waarneming is enigszins anders dan die van anderen. Die verschillen kunnen klein zijn, kunnen groot zijn. Onze erkenning van de waarneming wordt door ons uitgedrukt op grond van associaties. Datgene wat er in ons al zit aan kennis wordt vergeleken en op grond daarvan wordt een oordeel geveld. Je zou dus kunnen beginnen met te stellen: volledige objectiviteit is bij de mens op aarde niet mogelijk. En voor degenen die denken dat de geest er wel onder leidt, moet ik zeggen, zover mij bekend, alleen in de allerhoogste sferen, en dat zijn juist degenen die wij niet meer kunnen begrijpen. Wanneer u probeert om iets objectief te zien, dan moet u kijken naar alle dingen tegelijk. Dat is erg moeilijk. Wanneer je kijkt naar Nederland bijvoorbeeld, dan kun je op je borst kloppen en zeggen: ach, Nederland heeft een perfect sociaal stelsel. Maar je kunt ook zeggen, en met hetzelfde recht: Nederland is op het ogenblik bezig af te glijden naar een radenmaatschappij. In beide gevallen is het niet de waarheid, maar het lijkt erop. Je kunt zeggen dat wat in Perzië gebeurt onvermijdelijk was. Dat is het in feite niet. Je kunt zeggen dat de geestelijke leider daar een man is die uiteindelijk de ethiek weer in het leven wil laten gelden. Maar dan is het wel een ethos die gebaseerd is op zijn geloof. En een geloof is in zich uiteraard de zaak onbewezen en subjectief. Wanneer iemand die komt vertellen, op het ogenblik zijn al die sprookjes in de mode, dat Adam en Eva ruimtevaarders waren, dan kun je zeggen: ja, dat is allemaal kolder, want zo staat het niet in de Bijbel. Maar dat wil wel zeggen dat u zeer subjectief oordeelt. U gaat namelijk uit van het standpunt dat die Bijbel strookt met uw waardering ervan. En dat kunt u niet bewijzen, zo min als de ander kan bewijzen dat Adam en Eva ruimtevaarders waren. Zo min als u kunt bewijzen dat veel wat voor wijsheid doorgaat, in feite geen gezwammende ruimte is. Wat dat betreft mocht u bij kritiek zeker ook ons betrekken. Dus, subjectiviteit is eigenlijk een eerste beginsel. Objectiviteit is alleen mogelijk wanneer een mens zichzelf zozeer kent dat hij de afwijking in zijn oordeelsvorming en waarneming kan beseffen. Zelfs dan is er een zeer bewuste innerlijke overweging en een hele reeks zelfoverwinningen en reacties nodig om toch tot een redelijke mate van objectiviteit te komen. Kijk, dat zijn dingen waar je heel erg lang en heel erg kort over kunt praten. Maar ik geloof dat alle objectiviteit op deze wereld in feite alleen maar een meer algemeen aanvaarde vorm van subjectiviteit betekent. Daarmee heb ik het meeste wel gezegd. Dat betekent dat alle menselijke waarden, zoals die buiten de mens worden gesteld, inclusief maatschappelijke, politieke, economische en andere waarderingen, religieuze mijnentwege, subjectief zijn. Ze hebben niets te maken met een werkelijkheid, ze hebben te maken met de mens en zijn oordeel. Er zijn mensen die, wanneer ze naar een oorlogsfilm kijken, en misschien een reportage zelfs van een feitelijke oorlog, het sneuvelen van al die mensen, nou ja, als het dan maar de tegenpartij is, helemaal niet erg vinden. Er zijn voetballers die wel eens wat grof te werk gaan wanneer ze tegenstanders stoppen, en er zijn fans die, mits het iemand is van hun eigen partij die het doet, uitroepen, ach, schop die vent dood. Diezelfde mensen, die kunnen nijdig worden wanneer iemand een hondje slaat. Kijk, dat kan ik niet begrijpen. Er zijn mensen die bereid zijn om een deel van de mensheid op te offeren aan de vervulling van hun eigen denkbeelden, hun eigen wensen. Of dat nu een kwestie is van industrie, of een kwestie van geloof, of misschien zelfs alleen maar een kwestie van doordrammen, omdat men nu eenmaal een bepaalde theorie heeft. Wanneer ik zie dat diezelfde mensen, terwijl ze een sappige biefstuk consumeren, met elkaar dan spreken over het schandaal van de arme robben die worden neergeslagen, dan zeg ik, ja, maar hoe kun je? Je zit vlees te eten. Voor jouw gemak, voor jouw plezier, werden er dieren gekweld. Want ook in de bio-industrie wordt er nogal wat afgekweld. Niet opzettelijk misschien, maar het gebeurt. En nu zitten jullie een ander te veroordelen, omdat die wat doet voor die bontjassen. Die jullie zo mooi vinden dat je uit ethische en financiële overwegingen ze nalaat maken totdat ze bijna net echt zijn. Is dit subjectief? Van mijn standpunt uit, ja. Ik kan niet begrijpen dat je strijdige dingen verdedigt. Ik kan niet begrijpen waarom iemand druk bezig is om abortus op een of andere manier zoveel mogelijk de wereld uit te helpen. Terwijl hij niets doet aan een wegverkeer, waarin toch ook een behoorlijk aantal doden vallen en bovendien vele gevormde mensen voor langere of kortere tijd ongelukkig worden gemaakt. Wanneer je dan zegt, ik doe niets aan het verkeer, maar dat andere, daar moeten we iets aan doen, dan zeg ik, voor mij is er hier ergens iets niet in orde. Zeg je dat tegen die mensen? Dan zeggen ze, ja, u begrijpt het niet. Wij beschermen het ongeboren leven En als je eenmaal geboren bent, dan kun je voor jezelf zorgen. Nou ja, best. Maar dan kan geen standpunt in deze zaak ooit werkelijk objectief genoemd worden. Onverschillig het welk. En wanneer je weet dat je niet objectief bent, dat je van jezelf uitgaat, dan zul je mijnentwege ook moeten toegeven dat anderen met hetzelfde recht hun eigen afwijkende en subjectieve visie verdedigen. Dan kun je niet boos worden. Wanneer iemand zegt, abortus is in, niet waar, dus wel abortus, en de ander die zegt niet abortus. Wanneer de een zegt minder verkeer, en de ander die zegt levende industrie, meer autowegen, meer auto's. Iedereen heeft recht op zijn subjectieve benadering. Maar er komt natuurlijk ergens een einde aan. Kijk, wanneer je ziet dat op een gegeven ogenblik voor zeer veel mensen een direct en dodelijk gevaar bestaat, dan kun je niet je schouders ophalen en zeggen, ja, maar anders maken we geen winst. Dan moet je die verantwoordelijkheid aanvaarden. En dan kun je, mijn inziens, ook niet, zoals sommigen proberen te doen, het risico voor een aantal mensen die niet betrokken zijn, afwegen tegen de beschikbaarheid van een aantal arbeidsplaatsen voor mensen die dan bij dit gevaarlijke proces zelf betrokken zijn. Subjectief, allemaal. Wat is de objectieve waarheid over deze wereld? Bestaat die? U denkt het misschien. U denkt dat je objectief kunt oordelen en zeggen dat de westelijke maatschappij beter is dan de Sovjetmaatschappij. Of de Chinezen. Maar waarom eigenlijk? Ik dacht dat een maatschappij alleen beoordeeld kon worden aan de mogelijkheid tot gelukkig zijn plus leren die aan de burgers daarvan wordt gegeven. En dan weet ik het niet. Dan kan ik geen oordeel vellen. Ik kan zeggen, wanneer iemand wil behouden wat hij heeft, kan ik begrijpen. Maar ik kan niet begrijpen dat hij dus zegt dat anderen deugt niet. Pas wanneer je de verschillen kunt formuleren, kun je met enige objectiviteit de waarden tegenover elkaar stellen. En zelfs dan zal je keuze door jezelf, je eigen voorkeuren, je eigen situatie bepaald worden. Nu denkt u waarschijnlijk, oh, daar gaat het weer. Heerlijk de kant van de politiek uit. Maar politiek vind ik trouwens toch iets bijzonders. Er is namelijk geen enkel vaktaal eigen dat zo verwarrend werkt als het politieke. Door het politieke woord gebruik heeft men nu bereikt dat politici elkaar gemakkelijk verkeerd kunnen verstaan, terwijl men in andere disciplines wel een vaktaal heeft, maar die bevordert dan in ieder geval het begrip van de ingewijden onderling. Maar ja, laat ik daar niet op doorgaan. Wanneer ik nu probeer om de zaak geestelijk te stellen, is mijn wereld, moet me niet kwalijk nemen dat ik er ook wat over zeg, dan kom ik al direct aandragen met de wereld na de dood. Ja, daar is een hemel, een hel, een vage vuur, een voorgeborgde van de hel, schitterende indeling. Of er is een zomerland, er zijn lagere sferen en hogere sferen. Maar hoe kom je er eigenlijk toe? Realiseer je eens dat zelfs op aarde de wereld waarin een mens leeft voor een zeer groot gedeelte bepaald wordt door zijn denken. Dat zijn schoonheidsgevoel, zijn geluksgevoel, zijn gevoel bedreigd te worden, zijn ongelukkig zijn, voor een heel groot gedeelte mee stammen uit zijn wijze van denken en daardoor reageert. Het ik heeft nu eenmaal het vermogen tot denken. En wanneer u overgaat, dan denkt iedereen op aarde dat u er geweest bent, maar u denkt zelf dat u er nou pas bent. En dat betekent dat u kijkt naar een wereld die niet kan beantwoorden aan die concreet materiële waarden die u op aarde dan altijd nog als correctie van uw subjectiviteit ervaren hebt. U komt dus in een wereld waar uw eigen droombeelden in feite uw werkelijkheid worden. Waarin de droombeelden van mensen zich met elkaar mengen en kunnen worden tot een land, een stad, een berg, een park, precies alsof het echt zou zijn. Maar dan moet het ook een wereld zijn waarin een hemel kan bestaan, want veel mensen geloven in een hemel. En moet er een zijn waar een hel kan bestaan, want veel mensen geloven in de hel. Dan moet het een wereld zijn die zo complex is, dat van een werkelijke indeling geen sprake is. Dan is het een subjectieve wereld, waarin de bevolking van een zogenaamde wereld bepaald wordt door het aantal voorstellingen die de zogenaamde bewoners daarvan gemeenschappelijk hebben en begrensd wordt door de neiging andere zaken als niet behorend tot eigen bestaan te beschouwen. Maar dan is ook inwijding heilig worden. Schijnheilig worden niet, dat kan iedereen. Er zijn ontzettend veel schijnheiligen, weinig heiligen. Maar die zijn dan eigenlijk ook zuiver subjectieve waarden. Dan zou je kunnen zeggen, iemand die ingewijd wordt, leert zichzelf kennen. En door zijn begrip voor zichzelf, leert hij de grenzen die hij normalerwijze stelt aan zijn wereld, althans een deel vager te maken. Hij benadert een groter contactgebied en zal daardoor iets meer objectief zijn in zijn subjectieve benadering van het bestaan. Een heilige is iemand die geen schuldgevoel heeft en die door dit gebrek aan schuldgevoel een perfecte harmonie kan gevoelen met al het andere. Dan is een heilige eigenlijk alleen maar iemand die weinig grenzen stelt. En dat is een verdoemde iemand die zo bang is voor hetgeen er in hemzelf leeft, dat hij alles probeert af te wijzen wat buiten hem staat, en daardoor eens te sterker wordt geconfronteerd met de beelden die in hemzelf leven. Misschien hebt u er zo nooit over gedacht. Het is natuurlijk veel gemakkelijker als je alles kunt indelen. U heeft dat ook zo mooi, nietwaar? Alles is in stukjes gehakt. U betaalt zoveel heffing op het gebruik van genotsmiddelen, zoveel heffing op benzine, zoveel heffingen op zaken die u eigenlijk wel nodig hebt, als zout en suiker. U betaalt omzetbelasting, weeldebelasting, inkomstenbelasting. U betaalt daarnaast in vele gevallen sociale verzekeringen. Maar het allemaal bekijkt, komt het eigenlijk in één kast terecht. Het is dus eigenlijk dwaas om te zeggen, ja, de belastingen in Nederland, die liggen zo ongeveer onder 24%. Dat is helemaal niet waar. Het allemaal bij elkaar telt, dat is dan een iets objectiever benadering. Dan kun je zeggen, van het gemiddelde inkomen van de gemiddelde Nederlandse burger, wordt gemiddeld 52% op een of andere wijze door de staat besteed. Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Maar we zijn bang voor die dingen. We zijn bang voor de feiten. Het is zo dat de meeste mensen voortdurend bezig zijn om de feiten die ze nog herkennen voor zichzelf en anderen te bemantelen. Laten we dan eerlijk zijn en beginnen met toe te geven dat er geen objectieve waarheid bestaat die wij volledig kunnen kennen, zodat elke benadering van de waarheid een subjectieve zal zijn en daarmee een ten dele onjuiste. Laten we dan verder gaan en zeggen dat onze wijze van leven en ons begrip van goed en kwaad persoonlijke waarden zijn. Persoonlijke waarden die kunnen stoelen op een kosmische wet. Deel is van ons wezen. Maar waarvan de interpretatie, de manier waarop we dit verbinden aan alle daden, handelingen en toestanden, alleen bepaald wordt door onszelf. En laten we dan nog een stap verder gaan. Wat is in de westelijke maatschappij op het ogenblik een van de meest belangrijke invloeden? Weet u dat? Reclame. Dat is ook een vorm van reclame, vaak. Dat is net als een achtbaan. Heel veel mensen gaan erin omdat ze daarin bang zijn, terwijl ze toch de zekerheid menen te hebben dat ze wel heel hard beneden zullen komen. En zo werkt men heel vaak met dreigingen in de verte, het gele gevaar. Nu waren de komende ondergang van de aarde, onze vriend was er weer mee bezig. Dus waar ik eens weten hoeveel keer dat al voorspeld is in de laatste eeuwen. Nee, nou dat moeten we eens onthouden. Sinds het jaar 1500 is op aarde in verschillende omgevingen ruim 3050 maal, zijn er nog een paar meer, de ondergang van de aarde aangekondigd. Dat loopt van het vergaan van de wereld, een kosmische ramp, een uitbarsting van de zon, het kantelen van de aardas, tot de komst van de zoon des mensen en het laatste oordeel. Nou ja, kijk, als er zoveel zijn die niet zijn uitgekomen, en men voorspelt het u nu, dan moet u zeggen, nou, de kans dat dat waar is, is er hoogstens 1 van 1 op 3000. Dit ter uw informatie.
U had het ook over geluk in Oost en West. Kunt u aan de hand van objectieve graadmeters misschien wel criminaliteit aangeven in welke landen de mensen gelukkiger zijn dan in andere?
Aan de hand van criminaliteit, zegt u. Ja, ik probeer om die maatstaf toe te passen, maar wat blijkt mij? Dat criminaliteit niets te maken heeft met geluk of ongeluk. Een crimineel kan wel degelijk gelukkig zijn en menig fatsoenlijk mens is ongelukkig, al zal die het niet toegeven. En met geluk heeft dat weinig te maken. Het heeft te maken met maatschappelijke structuur. En naarmate de gemeenschap op kleinere schaal in eenheden verdeeld is, is de kans dat er dus criminaliteit is ook in verhouding geringer. En wel omdat waar je elkaar volledig kent, het moeilijker is om uit het gareel te gaan. Nou, dat is ook duidelijk, dacht ik, hè? En dan zegt u, ja, is het oosten gelukkiger of niet? Mag ik een tegenvraag stellen? Wie is gelukkiger volgens u? Een nonnetje achter slot? Of een dame die in nabijgelegen grachtenomgeving een ander oud beroep uitoefent?
Het hangt ook af van wat ze zelf voor normen stellen.
Dank u. Daarmee heeft u het opgelost. Kennelijk is geluk dus niet iets wat afhankelijk is van een feitelijke situatie, maar van de normen die je stelt en datgene wat je in het leven nastreeft.
Dat is één factor.
Wilt u dan andere factoren aangeven?
Een goed gevoel van zelfvertrouwen, bevrediging van seksuele behoefte, honger, genoeg slaap, enzovoort.
Met andere woorden, u zegt een goed verzorgd dier is gelukkig.
Ja.
Nou, als u dan in ertes onderbrengen, dan krijgt u al die dingen. Bent u dan gelukkig?
Misschien heeft u hier nodig om te rennen. Maar een voorbeeld. Polio, veel ellende. Weten niet waarom de prik geweigerd is. Maar denken dat ze er gelukkig bij zijn. Dat de illusie is één factor. Maar een andere factor is de ellende van de ziekte.
En dan is dus de vraag, wat is sterker? De illusie of de ziekte?
Maar is het optelsom natuurlijk?
Nee, dat is geen optelsom. Het is in vergelijking met veel onbekenden. En daardoor kom je in grote moeilijkheden wanneer je probeert om geluk in Oost en West te vergelijken. Laten we het zo zeggen. De doorsnee burger is in Nederland, in Rusland, in China, in Taiwan en waarschijnlijk zelfs in de meeste Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen even gelukkig als u. Alleen zal hij andere eisen aan het leven hebben leren stellen en zal daardoor erg gelukkig zijn met dingen die u onbelangrijk vindt, terwijl dingen die voor u geluk zijn, voor hem misschien een enorme belasting en in feite ongeluk betekenen. U kunt dat misschien niet zo makkelijk volgen, maar laten we nu eens aannemen dat u naar een Zuid-Amerikaans land kunt gaan. En dat u al die mensen daar ineens met één slag een inkomen kunt geven, vergelijkbaar wat met soortgelijke werkzaamheden hier in Nederland wordt verdiend. Dat u die mensen dezelfde sociale zekerheden kunt geven. Dat u die mensen ook dezelfde mogelijkheid tot verwerving, dus kopen, kunt geven. Wat denkt u dat er zou gebeuren? Binnen een half jaar zou het moord en doodslag zijn. Omdat ze niet gewend zijn aan dat hogere inkomen. Omdat ze niet in staat zijn een juist begrip te vormen voor de verhoudingen die in een dergelijke maatschappij onvermijdelijk zijn. En dus elk voor zich opeens heersers gaan achten, wat ze vroeger in die omstandigheden zouden zijn geweest, maar het nu niet meer kunnen zijn. En dat betekent dan een enorm conflict en zeer waarschijnlijk een aantal revoluties eindigend in een of andere fascistische dictatuur. Dus wanneer u die vergelijking maakt, is het erg moeilijk. Ik dacht dat geluk het best omschreven kon worden als het vermogen van een mens om zichzelf en de wereld te aanvaarden en zich te verheugen in al wat rond hem is en waarmee hij zich verwant kan voelen. Dan gebruik ik geen termen als vrijheid, seksualiteit, vrije tijd, slaap, inkomen, gebrek aan honger of wat dan ook. Dan formuleer ik het gewoon op de emotionele basis.
Maar bij honger is er meer moord en doodslag, meer geweld. Want er is harmonie in het lichaam en het gevoel.
Juist, en u hebt allemaal genoeg te eten, daarom is er zo weinig geweld in Nederland.
Ja, maar dat komt door andere factoren dan.
Het is makkelijk om die stelling te verdedigen, maar ze is niet juist. Omdat geluk en daarmee de wijze waarop een mens reageert niet samenhangt met zijn sociale status en mogelijkheden. Het hangt samen met zijn innerlijk. En u zegt, ja, zelfvertrouwen. Een mens die geen zelfvertrouwen heeft en zich toch ertoe kan brengen om het een of ander te doen, die kan daar zeer gelukkig mee zijn. Iemand die te veel zelfvertrouwen heeft, zal vaak mislukken, voelt zich dan beschaamd en zal er ongelukkig mee zijn. Waar moet ik nu voor kiezen? Met andere woorden, de benadering die u wilt geven van geluk is in feite een zeer materialistische. En zij is zodanig subjectief en gebaseerd op een zeer materialistische levensvisie. Niet dat u die bezit, dat zeg ik dus niet. Maar uw argument. Huh? Dat je daardoor eigenlijk voorbij loopt aan het wezen van geluk. Geluk is iets in jezelf. Geluk is een bereiking. Er zijn ook mensen die gelukkig zijn omdat ze weten dat ze sterven moeten. Dat klinkt krankzinnig. Maar het is waar. Er zijn diefjes die gelukkig zijn omdat ze wat gestolen hebben. Ook dat is geluk. Er zijn fatsoenlijke mensen die erg gelukkig zijn omdat ze onbemerkt een keer hebben kunnen stappen. Dat zijn toch volgens uw maatschappij eigenlijk een beetje negatieve dingen. Er zijn mensen die gelukkig schijnen te zijn, omdat ze alles hebben, maar die zo bang zijn dat ze iets zullen verliezen, dat ze daardoor niet werkelijk kunnen genieten van hetgeen ze bezitten. Daardoor een leven hebben waarin ongeluk en conflicten overhand heeft. Voorbeeld, nou neem een filmster, als die er nog zijn tenminste. Zo'n filmster bereikt de top, wereldfaam, en nu moet je zorgen dat je daar blijft. Dus je gaat je volgens een ander patroon gedragen. Daardoor kom je steeds meer in conflict met de mensen. Je kunt geen begrip meer vormen voor hetgeen je in wezen bent. Je hebt jezelf tot een publiek bezit gemaakt en als zodanig is het publiek de enige basis van de waardering die je voor jezelf hebt. Maar dat ontken je. Dan kom je dus in conflict. Dat conflict dat kan naar buiten toe door deskundigen onderdrukt worden. Maar waarom dacht u dat er zo ontzettend veel echtscheidingen waren? ook onder die mensen. Dat die mensen voortdurend proberen uit te wijken naar feesten. Je hebt geen feest nodig om gelukkig te zijn. Tegendeel, heel vaak is het feest de vlucht voor een eenzaamheid waarin je vreest ongelukkig te voelen. Als je dat zo bekijkt, dan is geluk iets wat in de mens zelf is. En ik vrees voor u en uw stellingen, dat iemand die bijna niets heeft, die bijna verhongert, en die elke keer dan toch nog wat eten kan vinden, vaak gelukkiger is dan iemand in uw maatschappij, die eigenlijk alles heeft wat hij nodig heeft, maar altijd meer wil hebben dan hij kan krijgen. Waarbij u dus ook weer ziet dat geluk niet kan worden gedefinieerd op een objectieve wijze. Want geluk is een menselijke factor en een emotionele factor. En deze factor kun je niet omschrijven of benaderen op een algemeen geldende wijze aan de hand van andere dan emotionele normen. Nou, ik dacht dat het antwoord was, maar als het niet zo is, dan hoor ik het wel.
Dat is wat anders dan een gevoel van harmonie als fundamentele behoefte.
Harmonie als fundamentele behoefte van de mens. Nou.
De mens heeft toch fundamentele behoefte. En als die niet bevredigd worden, dan voelt hij zich toch minder harmonisch. Gefrustreerd.
Hebt u wel eens gehoord van het begrip sublimatie? Een mens die gefrustreerd is in bepaalde behoeften, zal, wanneer hij in zich een voldoende reeks van beelden of illusies heeft, deze kunnen sublimeren. En dan kan blijken dat het uitblijven van bijvoorbeeld de seksuele bevrediging voor sommige mensen eigenlijk een gevoel is van verhevenheid. Dezelfde emotionele basis ontstaat wel, maar nu op een andere wijze. Bijvoorbeeld in gebed, in meditatie of anderszins. En daar voelen ze zich net zo goed bij. Zegt u, ze zijn ongelukkig, omdat u oordeelt vanuit een materiële maatstaf. Er zijn mensen die honger lijden en die in hun honger zoveel moois dromen dat ze gelukkig zijn. Dan zegt u, ja, maar het harmonie-idee dan. Ik weet, er wordt op aarde nogal veel gesproken over het harmoniepatroon in tegenstelling tot het conflictpatroon. Huh? Dus dat is eigenlijk de verkondiging van het CDA tegenover de praktijk van het CDA. Ja, laten we het over de anderen maar niet eens hebben. Dat is de kift nog veel groter. Maar, nu moet u eens luisteren. Harmonie kan alleen bestaan tussen datgene wat ik kan zien als een deel van mijzelf, waarin ik mezelf terug kan vinden. Wanneer ik gelukkig ben, dan zal ik alles in de wereld dat niet dit gevoel van geluk bedreigt, als harmonisch ervaren. De emotionele gevoelens dus, die niet redelijk verklaarbaar zijn, bepalen de mogelijkheid tot het vinden van harmonie in de buitenwereld, zowel in gedraging als ook in geestelijke waarden. Wanneer je komt tot een innerlijke ontdekking van jezelf, dan ontstaat er nog een verdere mogelijkheid, namelijk dat je in de erkenning van de geheimzinnige kern van je eigen wezen, komt tot de aanvaarding van al het levende, omdat deze kern daarin voor jouw besef volledig aanwezig is. En dan is de harmonie zelfs van emoties verder onafhankelijk gemaakt. En dan kun je daar gelukkig mee zijn of ongelukkig mee zijn. Dus u ziet, het wordt een beetje moeilijk. En nu zeggen ze, ja, harmonie is mooi. Maar als de hele wereld in een volledige harmonie zou zijn, weet u wat er dan zou gebeuren? Nou, dan zou alle vooruitgang met de muziek mee zijn. Dan zou werkelijk geluk gesmoord worden in verveling. En er zou een geestelijke vooruitgang steeds minder mogelijk worden, tenzij de mens zou kunnen komen tot een volledige ontwikkeling van het totaal van zijn geestelijke vermogens, niet alleen zijn mentale dus, en op grond daarvan een nieuw, voor de materie abstract gebied, zou kunnen betreden, waarin weer de noodzaak tot ontdekken, tot strijden, zelfs bestrijden van jezelf soms, een hoofdrol gaat spelen. Een conflictmodel gaat uit van het standpunt dat waar je, hoe noemen ze het, polariseren, ja. Ja, dat is dus een poging om een polaroid ontwikkeling van de maatschappij tot stand te brengen. Kijk, dan zeg je de tegenstelling is noodzakelijk. Nee, de tegenstelling is juist gevaarlijk. Het conflict is gevaarlijk. De conflictwaarden zijn zonder dat ook aanwezig. Wat ik moet zoeken is naar een samenwerkingsmogelijkheid gebaseerd op conflictwaarden. Dus met elkaar in strijd zijn de waarden. En wat dat betreft geloof ik dat op het ogenblik dat, nou ja, laat maar iemand nemen die bekend is. De heer De Uyl, de heer Vondeling en bisschop Gijzen en dominee Abbema samen in de kring dansen rond de meiboom, er sprake is van een harmonie waarin het conflictmodel de mogelijkheid tot samenwerking wel degelijk omvat. En het is die samenwerking waar de bewustwording en de vooruitgang uit voortkomt. Dogmatisme is altijd de dood van de bewustwording. Want jongen, wat zit ik daar ernstig te horen? Hè?
Mag ik iets anders vragen?
Jazeker.
Hoe staat het tegenover op de huidige schaal verpleegde abortusvraagstuk? En hoe zien we dat die willen incarneren vanuit de andere kant, dat al die lichamen maar onder hun neus weggehaald worden? Heeft het ook te maken met onze ontzettende drang naar het adopteren van kinderen uit de derde wereld? Dat die toch uiteindelijk weer in onze westerse maatschappij
oplopen? Ja, het probleem is meer omvattend dan u denkt. Laat ik beginnen met een beetje materialistisch te redeneren. Wanneer wij uitgaan van een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid voor de mens, dan moeten we ook een dergelijke ingreep niet uitsluiten, omdat zolang het kind in de moeder is, beiden in feite één organisme vormen en als zodanige één persoon is, waarvan het denkende hoofd de moeder is en de beslissing van de moeder voor het geheel zal moeten gelden. Ik meen dan ook dat men niet terecht juridisch abortus kan verbieden of zelfs maar aan voorwaarden verbinden zonder gelijktijdig essentieel de persoonlijke vrijheid van leven van een mens aan te tasten. Dit is een van de redenen waarom ik meen dat het beter is dit niet te doen. Je moet de mensen niet verbieden, je moet ze overtuigen. Dan zegt u ja, en hoe kijken jullie daar tegenaan? Nou ja, goed, wij kijken er ongeveer tegenaan als iemand die bij huisvesting staat en tot de conclusie komt dat die nieuwe flats waar je al voor wilde opteren niet gebouwd worden. Onmiddellijk uitkijken naar een andere gelegenheid. Dus een groot conflict, een groot probleem is dat eigenlijk niet eens. Maar het kan erg sip zijn, je hebt gezegd, nou daar ga ik wonen. En u blijkt dat het onmogelijk wordt. Aan de andere kant zult u ook kunnen begrijpen dat een vrucht die onder die spanning bestaat, niet bepaald in een harmonisch milieu bestaat. En dat als zodanig de uitstraling van de moeder of van de ouders zelfs en de omgeving niet bepaald geschikt is om een hoogbewuste geest aan te trekken. En ook dat zou je even in overweging kunnen nemen natuurlijk. Hè? Dan zegt u, hoe sta je er verder tegenover? Nou, laat ik het precies zeggen zoals ik het denk. Ik meen dat een beheersing en daardoor het bewust al dan niet voortbrengen van kinderen aanvaardbaarder is dan een abortuspraktijk. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die gaan begrijpen wat abortus in wezen betekent, niet alleen maar Een vrucht die wordt afgedreven. We hebben het dus over de abortus provocatus wel te verstaan, hè? Want anders dan denk je dat andere dingen erbij horen en dat is niet de bedoeling. Maar dan zeg ik, kijk, de kwestie wordt nu dus het afschrijven van problemen. En van mijn standpunt uit wil ik iemand de vrijheid niet ontnemen dit te doen. Maar meen ik wel dat het voor zijn gehele ontwikkeling, geestelijk en vaak zelfs materieel, beter is om zijn problemen bewust te aanvaarden en op te lossen en niet om ze uit de weg te gaan, al dan niet door verschillende kunstmatige ingrepen. Nu zult u zeggen, ja, wat is dat dan voor een visie? Er zijn toch heel veel experts die zeggen, ja, maar dat mogen wij niet toelaten. Ja, subjectief hebben ze gelijk. Want volgens hun geloof is dit ontoelaatbaar. Maar hebben zij daarmee dan ook het recht gekregen om mensen die anders denken, anders geloven, eenvoudig maar te betuttelen, hun wil op te leggen? Ik dacht, lieve mensen, dat jullie zoiets fascisme noemden. Hebben mensen die menen dat abortus wel aanvaardbaar is, het recht om anderen daartoe aan te zetten? Ik zou zeggen, nee, de mogelijkheid moet er zijn. Maar zo goed als de een niet mag verbieden, mag de ander ook geen pressie uitoefenen. Hoe moeilijk het dan ook is om niet betuttelend op te treden en via raadgevingen en gedegen besprekingen aan al die dingen meer de aanstaande moeder te beïnvloeden, deze of gene richting. Wanneer je uitgaat van het standpunt van de bedweter, mijn inzicht is het enig juiste, mijn openbaring moet gelden voor een ieder, ook voor hen die haar niet als zodanig aanvaarden, dan zeg ik, lieve mensen, jullie ontkennen de waardigheid van de mens. Jullie tasten direct het wezen van de mens als individu aan. Daar waar men in gemeenschap leeft, zijn bepaalde regels nodig, dat zonder dit een samenwerking te moeilijk wordt. Maar zelfs deze regels zouden in feite eerder de mens moeten worden bijgebracht als de juiste wijze van reageren, dan hem moeten worden opgelegd als wet. Dan heb ik nog een ander argument. Wanneer je betuttelend optreedt, ga je gelijktijdig ook je verplicht achten om voorzorgen te treffen, niet waar? Want dan moet je ook iets van die consequenties aanvaarden. Wanneer dit één mens is die zelf de aansprakelijkheid aanvaardt voor hetgeen hij anderen betuttelend heeft opgelegd, dan ben ik nog geneigd om te zeggen het zou kunnen. Maar wat gebeurt er in feite? In zeer vele landen op deze wereld, en heus niet alleen in Nederland, en heus niet alleen op het gebied van abortus, maar op vele gebieden, wordt eenvoudigweg van bovenaf de mens onvrijheid opgelegd. En dit niet alleen op zaken die werkelijk de gemeenschap betreffen, maar ook ten aanzien van aspecten die zeer zuiver zijn persoonlijk bestaan en zelfs zijn geloof en denken kunnen betreffen. En daarmede ontneemt men die mensen de mogelijkheid om zichzelf te zijn, om zich bewust te worden van zichzelf, terwijl men gelijktijdig de verantwoordelijkheid voor de gevolgen afschrijft op degene die men betutteld heeft. En dat vind ik onaanvaardbaar. Laat ik het zo zeggen. Wanneer pausen, pastoors en al die anderen zelf kinderen zouden kunnen krijgen, dan zou kunnen begrijpen dat ze tegen de abortus zijn. En wanneer ze dat dan zouden zijn, nadat ze zelf kinderen hadden gebaard, en weten wat daar eventueel aan verbonden kan zijn, dan zou ik zeggen, dan kun je met je eigen voorbeeld anderen overtuigen. Maar wanneer je kijkt naar de kerk van Rome, dan zijn het doodgewoon vrijgezellen die anderen dicteren dat ze kinderen moeten krijgen. Dat vind ik een rare situatie. En wanneer ik al die mensen zie die in hun geborgenheid zitten, in hun eigen parochietje, die waar in hun eigen gemeentetje, die daar aanzienlijke mensen zijn en mooie spreuken spreken en vele vrome boeken lezen, en die gaan dan bepalen wat iemand in een grote stad moet doen. Die ook eens een keer losgeslagen is, die ook een keer mens is. En dan gaan zeggen, dan moet jij zo doen, want je bent zondig en dit en dat. Dan zeg ik, mensen, jullie maken je schuldig. Het oordeel dat je spreekt over de ander zal in jou voltrokken worden. Want degene die in die Bijbel zo druk lezen en die het evangelie zo druk verkondigen, schijnen één ding te vergeten. Er staat geschreven, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. Ik kan aanvaarden dat ieder volgens zijn geloof, volgens zijn beste inzicht handelt en leeft. Ik kan niet aanvaarden dat men het mensen mogelijk maakt anderen te regeren tegen hun wil, hun besef, hun wezen en hun welzijn in. Dit is voor mij het onaanvaardbare. Maar ik ben een minderheid, want zoals ik zeg, ongeveer 99% van de wereldbevolking wordt door ongeveer 1%, nou 19% betutteld. En schijnbaar heb ik dus geen begrip meer voor de stoffelijke omstandigheden die voor u allen heersen. Vergeef me daarom dit antwoord dat ik vanuit mijn standpunt heb gegeven.
Maar wat is het werkelijke subjectieve motief van de abortusrechters van de volk?
Ik dacht, als je dit subjectief wilt verklaren, dat je met twee dingen rekening moet houden. In de eerste plaats waarschijnlijk een betrokkenheid juist bij het kind. Dat is bijna instinctief trouwens. Dat vinden we zelfs in kuddegedrag bij dieren. En in de tweede plaats de behoefte zichzelf te rechtvaardigen. Door mijn geloof aan anderen op te leggen, maak ik de zekerheden die ik daaruit put voor mezelf groter. Anders gezegd, zij die een geloof dwingend aan anderen opleggen, doen dit om hun eigen onzekerheid ten aanzien van de juistheid ervan te onderdrukken. Is dat voldoende?
Mag ik nog even inhaken op een vorige vraag?
Zeker.
Hoe vroeg ik aan u of het adopteren van kinderen uit de derde wereld, dat het ogenblik zo in de mode schijnt te zijn, of dat te maken heeft met die abortus?
Nou, ik geloof niet dat het daar direct mee te maken heeft. Maar er zit wel iets anders bij. De mens leeft in weelde. En door kinderen te adopteren uit de derde wereld, kan men dus het gevoel hebben dat men die weelde eigenlijk toch goed gebruikt. Ik vind het misschien vreemd, er zijn mensen die het gewoon doen, omdat ze die kinderen inderdaad lief vinden, en omdat ze die zelf niet kunnen krijgen. Anderen zullen zeggen, ik durf geen kinderen in deze wereld te zetten. Daarvoor is ze te wisselvallig en te gevaarlijk. Maar ik kan dan nog wel mijn beschermende instincten gaan uitleven door kinderen die er reeds zijn te beschermen. Ook dat is denkbaar dus. Maar als u mij vraagt, vanuit mijn standpunt, dat wel. Ik zeg niet dat het het juist is, maar het is mijn standpunt. Een oordeel te vellen, dan zeg ik dit. Er is te veel reclame gemaakt over de tegenstelling tussen de rijke westerse wereld en de arme derde wereld. Hierbij heeft men volledig voorbij gezien aan verschillende ontwikkelingen, verschillende behoeftepatronen, wat iets meer zijn. Hierdoor heeft men in wezen in de rijke landen zeer vele mensen een schuldbewustzijn aangepraat. Het afkopen van schuld is dan het steunen van mensen in die derde wereld, het adopteren van kinderen, vooral als het op afstand kan. Gast aan tafel heet dat, geloof ik, hè? Ja. En op deze wijze gebeurt er inderdaad wel iets goeds. Maar zijn de motieven waarmee het gebeurt altijd even zuiver? Ik ben geneigd om aan te nemen dat werkelijk zuiver de motieven zijn bij ongeveer 1/5 van het aantal mensen dat zich hiermee bezighoudt. En mag ik dan meteen op iets anders inhaken? Huh? U haakt in, dan haak ik ook weer in. Dan kunnen we samen naar een stukje breien. Ik zou namelijk dit op willen merken. Er is in wezen een industrie tot stand gekomen. Ik zou het een sociale industrie willen noemen. Die gebaseerd is op het scheppen van onvrede met het bestaande. En het gelijktijdig scheppen van schuldbewustzijn tegenover anderen. Op deze wijze wordt namelijk de mogelijkheid geschapen de mensen emotioneel zodanig te beheersen dat bepaalde theoretische ideaalpatronen naar men aanneemt verwezenlijk kunnen worden. En ik zeg opzettelijk industrie. Zoals ik een kerk in feite een international vind. Niet omdat ik de eerlijkheid ontken van allen die zich daarmee bezighouden, maar omdat ik zie op welke wijze het geheel zich voltrekt. Inclusief reclamecampagnes. Wanneer krijgt u weer een heerlijke tv-avond? Dat u in een lucifersdoosje centen mocht doen voor armen? En zo u weer goed voelen, terwijl u bovendien een uitstekend programma voert. Ja? Komt u er niet? Nou ja, er komt er wel weer een. Maak u zich geen zorgen. Het collectebusje vraagt te veel persoonlijk inzet. Tegenwoordig doen we het door giro-nummer. Niet waar? Realiseer u wat er aan de hand is. Het is in wezen een ontmenselijkingsproces, waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de ene mens bij de ander eigenlijk wordt afgezwakt door het scheppen van een gemeenschappelijke drang die echter niet meer persoonlijk gericht is en daarom maar zelden met specifieke gevallen geassocieerd zal worden. Een mens moet voor zijn medemens gevoel hebben, omdat hij zich zelf aansprakelijk voelt. En hij moet niet gaan demonstreren omdat iemand hem oproept om een onrecht uit de wereld te helpen, dat hij zelf als zodanig tot op dit ogenblik niet beseft heeft. En zo ziet u, ik ben nogal controversieel. Aan de ene kant zeggen ze altijd dat we erg progressief zijn, maar ook wel heel erg behouden. Ik dacht dat wij moesten uitgaan, en dan citeer ik maar weer een bijbelwoord. Onderzoek alle dingen, maar behoud alleen het goede. Kijk, als ik het verkeer bekijk op het ogenblik, dan zeg ik bijvoorbeeld in Amsterdam, als je dat doet, dan moet je een groot deel van de binnenstad afsluiten en het openbaar vervoer aanmerkelijk verbeteren. Ja, dan heb je dus alles onderzocht en het goede behouden. Dan hou je een leefbare stad over. En dan moet je dus 3/4 van de kantoorgebouwen ombouwen in flatwoningen, dat er mensen kunnen wonen in die binnenstad, niet waar? En zet die kantoren maar op de mokerij, daar hebben ze bovendien nog rust om te werken ook. Als je dat zo bekijkt, dan zijn er mensen, ja, maar dat kun je niet doen. Onderzoek alle dingen en behoud alleen het goede. Ja, kijk, wat die PPR of die CAU zegt, is natuurlijk wel goed. Maar ja, wij stemmen nou eenmaal altijd. En dan stemmen we daarvoor. Nee, dat is de fout. Sleur. Wanneer je een mate van objectiviteit probeert te benaderen, dan zul je begrijpen dat je elk ogenblik opnieuw moet oordelen en beslissen. En dan niet oordelen over anderen of de waarde van anderen, maar alleen over jouw persoonlijke relatie en noodzaken in verhouding tot anderen. Wanneer je dat doet, kom je verder. Daarmee ben ik zo'n klein beetje de grens van mijn spreektijd gekomen. Maar er zijn er nog even dringende punten ten aanzien van het voorgaande, dan zullen we die kort afdoen. Nee, voldoende klap uitgedeeld. Nou, het feit dat de meesten van u dat hebben aangehoord, pleit ervoor dat de verdraagzaamheid toeneemt. Onthoud u goed, ik heb deze dingen bewust in zeer vele gevallen vooraf doen gaan door mijn mening, mijn inzicht, vanuit mijn standpunt. Het betekent dus niet dat ik van u verwacht dat u nu zegt, ja, hij heeft gelijk. Maar ik hoop wel dat u bereid zult zijn om mijn wijze van denken en mijn visie is naast de uwe te stellen. Misschien dat u dan tot de conclusie komt dat de eenzijdigheid of onjuistheid die u mij verwijt toch ook wel voor een deel schuilt in uw eigen visie, dat die ook te subjectief is. En dan kunnen we misschien gaan streven naar een wereld waarin geen welvaart, maar geluk bestaat. Waarin bewustwording de basis is van een werkelijke harmonie. En waarbij niet opgelegde waarden een schijn van harmonie of eenheid moeten handhaven. Want dat heeft de mensheid nodig. Wanneer u verder gaat zoals u nu doet, duurt het niet zo lang meer. Oh nee, vriend, niet doordat de aardaars kantelt, hoor. Er is geen hemels ingrijpen voor nodig, dat doen de mensen zelf wel. Begrijp goed dat deze wereld op dit ogenblik, juist door dit egoïsme, juist door het dogmatisme, juist door de betuttelingsmentaliteit, de poging een mens zijn wezenlijke reden van bestaan, zijn vrije bewustwording te ontnemen, voortdurend grotere conflictwaarden opstapelt, voortdurend grotere crisis tot stand brengt, ook daar waar ze niet nodig zijn. Daar waar ze eigenlijk niet eens reëel bestaan, maar alleen kunnen worden uitgedrukt in bepaalde getallen in grote boeken. Als u dat dan ook in ogenschouw wilt nemen, misschien een andere manier van leven beter zou zijn, kunt u misschien ook overwegen hoe ver u, subjectief, want anders kunt u het niet, vanuit uw standpunt een klein stukje meer in die richting kunt gaan. Ons motto dient te zijn, we noemen ons orde der verdraagzame, aanvaard dat anderen anders zijn en anders denken dan jijzelf. En geef hen de vrijheid hun wegen te gaan, zolang ze jou niet beletten jouw weg op de volgens jou juiste wijze te volgen. Dat is werkelijke verdraagzaamheid. En alleen hij die op deze wijze de vrijheid en de persoon van zijn medemens respecteert, kan komen tot een werkelijke naastenliefde. Omdat hij zijn medemens dan niet beschouwt als een object waaraan hij werkt of waaraan hij gevoelens spandeert, maar als een gelijkwaardige eenheid waarmede hij tezamen iets waar maakt wat in hemzelf leeft. Ik dank u voor uw aandacht.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.